Mede vooraf een enkele afkondiging. De deurcollecte van vandaag is, net als de collecte van de kerstgezinsdienst morgen, bestemd voor winterhulp aan de gemeente van Sliven en Varna in Bulgarije. Een gedeelte van de opbrengst wordt overgemaakt aan de jubilerende gemeente van Sliven als kerstgift. Dit zal worden gebruikt voor de verdere opbouw van de gemeente, van harte aanbevolen. De eerste collecte in de dienst is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. Dus voor de diaconie en voor de kerk in de dienst en bij de uitgang voor winterhulp aan de gemeente van Sliven en Varna. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing die is uit Lucas 2 en daarvan de verzen 6 tot en met 16. Dus Lucas 2, de verzen 6 tot en met 16. Tot zover. Ook vanmorgen is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Het is vandaag kerst en daarom willen we de naam van de Heere verhogen. Psalm 105, vers 1 en vers 2 gaan we met elkaar zingen. Looft, looft, verheugt de Heer der Heren, aanbidt zijn naam en wilt hem eren. En juicht elke omstrijd met blijde galmen en zing, zing de hoogste vreugdepsalmen. Toen de Heer Jezus geboren werd, toen werd hij geboren onder de wet. Zo schrijft Paulus dat in Galaten 4. En dat betekent dus dat de wet van de Heer heel belangrijk is. Hij is gekomen om de vloek, de veroordeling van de wet voor ons weg te dragen. En dat we de wet zouden gaan leren kennen als richtsnoer van dankbaarheid voor ons leven. Nadat we geluisterd hebben naar de heilige wet van de Heer en ook de samenvatting die de Heer Jezus daar zelf van heeft gegeven, zingen we uit Psalm 119, vers 83. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En dit leert ons de Heer Jezus in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeet. We lezen vanmorgen het kerstevangelie met elkaar uit Lucas 2 en dan de verzen 6 tot en met 16. Lucas 2 vanaf het 6e vers. En het geschiedde toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zou. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. En zij werden zeer bevreesd. En de engel zei tegen hen: wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal. Namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn: u zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe. En plotseling was er bij de engel een menigte van de hemelse legermacht, die God loofde en zei: eer zij aan God in de hoogste hemelen, en vrede op aarde, in mensen een welbehagen. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel, dat de herders tegen elkaar zeiden: laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is, dat de Heere ons bekendgemaakt heeft. En zij gingen met haast en vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribbe. Tot zover. Voordat we het kerstevangelie met elkaar gaan overdenken, willen we eerst samen tot de Heere bidden om zijn zegen. Wij willen voorbeden doen voor Mariet en Wim Nap en hun kinderen, want ze kregen in de afgelopen week een heel moeilijk bericht van de arts te verwerken. We willen ook aan de Heere opdragen, zuster Van Hoeflaken, die komende week 2 dagen in het ziekenhuis wordt opgenomen voor hartonderzoek. Dankzegging willen wij doen voor het feit dat broeder en zuster Bos van de Metsulaan in de afgelopen week 45 jaar getrouwd mochten zijn. En we willen de Heer er ook voor danken dat Esther Geurtsen na 4 maanden studie in Finland weer veilig thuis mocht komen. En er is bij Johan en Wendy Schuurman Uphus van de Faberhof een dochtertje geboren, Wilhelmina Johanna, en de roepnaam is Suze. En ook daar willen we de Heere voor dank zeggen. We willen zo samen het aangezicht van de Heere zoeken in ons gebed. Vandaag en ook morgen mogen we bij stilstaan, Heere, dat het kerst is geworden. En kerst, dat is toch dat u naar ons hebt omgezien. Daar heeft Zacharias al van gezongen. Prezen, zei de Heere, de God van Israël. Want hij heeft naar zijn volk omgezien. En verlossing tot stand gebracht. Wat is dat een groot wonder, Heer, dat u verlossing tot stand gebracht hebt. Dat u uw eigen lieve zoon hebt uitgezonden naar deze wereld. Wat is uw liefde voor zondaren oneindig groot, onpeilbaar diep. Wij kunnen er niet bij, we kunnen ons er alleen maar over verwonderen. We kunnen alleen maar zeggen, Heere, ootmoedig zij uw grote naam verhoogd en geprezen door ons, die dat wonder mogen aanschouwen. Heere, het spreekt van uw genade. Waar wij mensen in het paradijs tegen u zijn opgestaan. Waar wij de duisternis over ons aardse leven en ons aardse bestaan hebben afgeroepen. Daar heeft u dat licht, dat grote licht, weer doen opgaan. Dat licht dat de duisternis werkelijk verdrijft. Heere, we bidden van u dat we vandaag en dat we morgen als we het kerstfeest vieren, ook werkelijk tot diep in ons hart verwonderd mogen worden. Dat we ook verootmoedigd mogen worden. Dat we beseffen dat het om onze zonden is geweest. Dat hij die diepe weg heeft moeten gaan. Maar dat we ook verwonderd en verblijd mogen worden. Want de engel heeft het toch ook gezegd. Ik verkondig u grote blijdschap. Blijdschap over uw zondaarsliefde. Over uw opzoekende en ontfermende genade. Heere, wilt u ons leiden als we vanmorgen het kerstevangelie weer met elkaar zullen overdenken? Wilt u onze harten ervoor openen? En wilt u ook uw dienaar die vanmorgen geroepen is om de gemeente voor te gaan, ook de leiding van uw Heilige Geest schenken? Samen willen we uw naam ervoor danken, Heere, dat broeder en zuster Bos van de Metsulaan in de afgelopen weken bij stil mochten staan dat ze 45 jaar door de band van het huwelijk aan elkaar waren verbonden. Een bijzondere zegen en zo mogen ze dat ook samen ervaren. En er zijn ook hele moeilijke dingen in hun leven gebeurd. Maar u heeft hen nog gespaard en u heeft hen nog gedragen. En daarom is ook de dankzegging zo groot in hun hart. En wij willen dat met elkaar vanmorgen voor uw aangezicht verwoorden. En we bidden ook of u hen verder omringen wilt met uw trouwe zorg. Hen en ook hun kinderen en hun kleinkinderen. Heren, wij willen ook samen vanmorgen uw naam ervoor erkennen. Dat Esther Geurtsen weer veilig in ons midden is. Dat ze weer thuis mocht komen. 4 maanden lang heeft ze haar studie mogen doen in Finland. En wat een voorrecht dat dat ook mocht en kon. En nu is ze weer veilig thuis. We zeggen uw naam er ootmoedig dank voor. En we bidden ook of u haar verder in alles nabij wilt zijn. Ook bij de verdere studie die ze hier zal doen. We dragen haar en haar ouders, familieleden ook van harte aan u op. In het gezin van Johan en Wendy Schuurman is in de afgelopen weken een kindje geboren. Wilhelmina Johanna. En ook dit nieuwe leven is door u geschonken. En we willen ook uw naam daarvoor erkennen. En tegelijk, heren, bent u ook op de hoogte van alle omstandigheden. En ook alle gevoeligheden. Daarom willen we ook van harte bidden om uw blijvende genade. Want u weet wat nodig is. En we dragen hen en allen die op de een of andere manier rondom hen zijn en bij hen betrokken zijn, van harte aan u op. Wij willen samen ook onze zorgen en onze moeiten aan u voorleggen, Heren. En dan denken we aan onze zuster van Hoeflaken, die al langere tijd met haar gezondheid topt en die in de komende week ook een paar dagen opgenomen moet worden in Ede, in het ziekenhuis, voor nader hartonderzoek. Wilt u met haar meegaan, Heren? Wilt u alles aan haar geven wat ze nodig heeft in deze omstandigheden? Omring haar met uw trouwe zorg. Heren, wij willen ook samen voorbeden doen voor Mariet en Wim Nap en hun kinderen, die in de afgelopen week ook een hele moeilijke boodschap te verwerken kregen. Ach, de afgelopen maanden zijn al niet gemakkelijk geweest. En, Heere, u weet wat nodig is. We leggen ze in uw handen. Wilt u ze omringen? Wilt u ze vertroosten? Wilt u ze bemoedigen? Wilt u ze zicht geven op hem die gekomen is om onze zonden weg te nemen En om ons het eeuwige leven te geven, de Heere Jezus Christus. In Hem ligt toch alles, voor nu en voor eeuwig, voor tijd en voor eeuwigheid. Heere, we bidden voor allen in het midden van ons die op de een of andere manier moeite of zorgen in hun leven ervaren, die eenzaamheid kennen, juist ook op dagen als deze. Wilt u hen sterken? Wij willen samen ook uw naam ervoor erkennen, Heere, dat in de afgelopen dagen er ook in de poster kerstvieringen mochten worden gehouden. En dat daar ook veel mensen bij betrokken zijn geweest. En dat het goede vieringen waren. En wilt u het ook met uw zegen bekronen. Dat ook in de harten van de mensen die daar aanwezig waren, dat geloof mag ontstoken worden. Dat geloof dat zalig maakt, dat deel geeft aan al die schatten en gaven van die grote zaligmaker, de Heere Jezus Christus. We dragen hen van harte aan u op. En ook allen die bij het werk van de poster betrokken zijn. Heere, we willen ook samen voorbeden doen voor de gemeenten in Bulgarije. We mogen onze gaven straks bij de uitgang ook voor hen geven. Winterhulp. We kunnen ons er geen voorstelling van maken wat de omstandigheden zijn, de materiële omstandigheden zijn waaronder deze gemeenteleden moeten leven. Maar we dragen ze van harte aan u op, wilt u hen gedenken. En we zijn ook dankbaar, Heren, dat de gemeente van Slieven 20 jaar nu al mag voortbestaan. En dat ze ook in de komende tijd veel van uw zegen mogen ervaren. Dat de gemeente opgebouwd mag worden in geloof, hoop en liefde. En dat ze ook uitgebreid mag worden. Dat mensen nog toegevoegd mogen worden aan de gemeente die behouden wordt. Zo komen we samen tot u. En ook vanmorgen verheffen we ons hart tot u. In het diepe besef van onze onwaardigheid in onszelf. O Heere, gedenk ons. Op grond van uw oneindige barmhartigheid. Geopenbaard in dat kind in de kribbe, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. Wij willen met elkaar zingen van de lofzang van Maria, het eerste, het derde en ook het zevende vers. Dus de lofzang van Maria 1, 3 en 7. Het uitgangspunt is Lucas 2, vers 14. De engelenzang. Eer zij God in de hoogste hemelen en vrede op aarde. In mensen een welbehaag. En we zingen straks, nadat we naar deze boodschap geluisterd hebben, Psalm 98, het eerste vers. Zijn heilig arm wrocht heil naar leed. En dat heil heeft God nu doen verkondigen. Gemeente, kerstfeest, dat is het feest van de vrede op aarde. Als je de straat op zou gaan en je zou aan mensen vragen, wat is nou kerstfeest? Dan grote kans dat men dat nou zou gaan antwoorden. Vrede op aarde. En dan zijn er ook nog een hele hoop mensen die ook het volgende er nog bij weten te vertellen. In mensen een welbehaag. Kerst is vrede op aarde. En daarom worden er zelfs kerstbestanden gesloten. Een heel mooi voorbeeld is wat er gebeurde in de tijd van de Eerste Wereldoorlog. Toen waren de soldaten in loopgraven, vlak bij elkaar. En toen was het kerst en toen legden ze allemaal het geweer neer en kwamen ze uit de loopgraven en deelden ze het een en ander met elkaar, gaven elkaar de hand en wensten elkaar een gezegend kerstfeest toe. En dat is natuurlijk wel eigenlijk heel wonderlijk, hè? Twee oorlogspartijen die op kerst toch ook elkaar vrede toewensen. Want ja, op kerst kun je toch niet gaan vechten. Kerst is toch vrede op aarde. Hoe zou dat eigenlijk komen, gemeente, dat kerst zozeer ook met vrede op aarde steeds wordt verbonden? Ik heb me dat afgevraagd en volgens mij heeft dat nou alles te maken met de engelenzang. De engelenzang. Want in die engelenzang, daar gaat het nou inderdaad over vrede op aarde. Dat is om zo te zeggen, hè, de kern van de engelenzang. Vrede op aarde. Eer zij God in de hoogste hemelen. Waarom? Vrede op aarde. In mensen een welbehaag. Maar dan kun je natuurlijk wel je afvragen, om welke vrede ging het de engelen eigenlijk? Waar hebben die engelen nou precies van gezongen? Hebben die engelen nou over de wereld vrede gezongen? Is dat nou de boodschap geweest? Vrede op aarde, zoals mensen daarover spreken en daaraan denken. Hebben de engelen dat nou ook bedoeld? Of hebben ze wat anders bedoeld? En als ze wat anders bedoeld hebben, wat hebben ze dan precies bedoeld? Dat zijn de dingen waar we het met elkaar vanmorgen over willen hebben. En ik heb als thema gekozen vrede op aarde. Vrede op aarde. Even buiten Bethlehem in de velden van Efrata hielden een aantal herders de wacht over hun kudde. Het was nacht. Rovers konden ongezien de schapen stelen. En wilde dieren hadden alle kans om de schapen te verscheuren. En daarom hielden de herders de wacht. En om beurten sliepen ze een klein poosje maar bij het vuur dat ze hadden ontstoken. Omdat de kilte van de nacht moest worden verdreven. Of ze zaten daar bij dat vuur en ze keken elkaar aan, maar toch steeds met één oog ook naar de schapen. Want die moesten immers beschermd worden. Ze waren het gewend, de herders. Van maart tot en met november waren ze altijd met hun schapen op pad. Zowel dag als nacht. Het was een nacht als alle anderen. En niets leek erop te wijzen dat er iets bijzonders zou gaan gebeuren. En toch was dat wel het geval. Want plotseling was daar een enorm fel licht. Een licht zo helder en zo wit als ze nog nooit hadden gezien. En dat licht dat verblindde hen. Het bevreesde hen. Ze werden er bang van. Wat was dat nou toch? Een fel wit licht. Ja, wat gebeurde er nou? Zou jij dat weten? Jongens en meisjes, zouden jullie dat kunnen zeggen? Wat gebeurde er toen? Nou, er staat de heerlijkheid van de Heere omscheen hen. Dat is natuurlijk een hele wonderlijke uitdrukking. Wat is dat nou precies, de heerlijkheid van de Heere? Nou, dan moet ik iets vertellen over wat er in de tempel en in de tabernakel al gebeurde. Daar was God ook al. En daar kwam God ook in zijn heerlijkheid in die tempel en die tabernakel te wonen. En dat was niet iets wat mensen konden zien, daar konden mensen niet bij komen, want die heerlijkheid die woonde in het heilige van de heiligen en dan had je een voorhangsel. En zo was die heiligheid van God en die heerlijkheid van God, die was gescheiden van de mens. En in die kerstnacht komt die heerlijkheid van God nou ineens heel dicht bij mensen. Die omschijnt hen als een enorm fel wit licht. En wat betekent dat? Dat betekent dat in die nacht God zelf komt wonen bij de mensen. Hij zal niet langer wonen in het heilige der heiligen. Hij is niet langer afgeschermd van mensen en wel dicht in de buurt van mensen. Nee, hij komt wonen heel dicht bij mensen. En later zal blijken, hij komt zelfs wonen in mensen, hè, door zijn heilige geest. Maar dat is de betekenis van het felle licht. Hè. God zelf komt dicht bij mensen. De heerlijkheid van God omschijnt hen in de kerstnacht. En dat betekent dat al dat oude voorbij is. Het oude verbond, het oude testament is tot zijn afsluiting gekomen. Er is een nieuw verbond, een nieuw testament aangebroken. God de Heilige wil nou komen wonen bij onheilige mens. Dat is het wonder. Daarom omschijnt de heerlijkheid van God de herders. Kun je voorstellen, jongens en meisjes, dat dat wel heel wat geweest is. Kun je voorstellen, hè? Dat het wel heel wat geweest is. Dat je daar in het donker zit en dat er ineens zo'n enorm fel licht om je heen valt. Dan denk je, wat is dit nou? Je zult het maar meemaken. Maar dat was nog niet alles, want plotseling staat er ook een engel bij hen. En een engel, dat is, jongens en meisjes, zoals je het weet, een boodschapper uit de hemel. Die brengt een boodschap van God aan mens. Dan wordt de naam van deze engel niet genoemd, maar de meeste verklaarders die denken dat het Gabriël is geweest. En waarom nou Gabriël? Ligt voor de hand. Welke engel had de geboorte van de Heer Jezus aangekondigd? Gabriël. Welke engel was ook al daarvoor bij Zacharias in de tempel geweest om de geboorte van Johannes aan te kondigen? Inderdaad, Gabriël. Daarom ligt het voor de hand dat hij ook nu naar de aarde komt om die boodschap te brengen. En wat is dan de boodschap? Dat de koning is gekomen. Dat de zaligmaker is geboren. Dat hij geboren is, de zaligmaker, Christus de Heere in de stad van David. Dat is eigenlijk wat hij zegt, hè? Christus de Heere in de stad van David geboren. De zaligmaker geboren. Kijk, dat is nou het goede nieuws. Dat is nou het blijde nieuws. Dat is nou, om zo te zeggen, het evangelie. Het woord evangelie betekent dat ook, blij nieuws. Evangelie, blij nieuws. De zaligmaker is geboren. Christus de Heere, al zoveel eeuwen was hij beloofd. Want hij was al beloofd in Genesis 3, vlak na de zondeval. En hij is daarna nog zo vaak ook weer opnieuw beloofd. Hè? Lees de profeten er maar op na. En dan mag de boodschapper uit de hemel, die mag nou dat blijde nieuws brengen. Hij is nu geboren. Hij is nu gekomen. En waar is hij gekomen? Waar is hij geboren? In de stad van David. Weet jij wat de stad van David is? Denk het wel, hè? Het is Bethlehem, ja. En waarom wordt de koning, de zaligmaker, nou in de stad van David precies geboren, in Bethlehem? Want Bethlehem, ach, het was in die dagen maar een heel klein dorpje. Je zag er weinig aan af. Ja, Jeruzalem, dat was de stad, om zo te zeggen. En daar had toch de zaligmaker geboren moeten worden. Maar hij wordt geboren in de stad van David, in Bethlehem. Waarom? Omdat hij de zoon van David zou zijn. Omdat hij uit het geslacht van David zou voortkomen. David is de grootste koning uit de geschiedenis van Israël. En de profeten hebben erop gewezen. Er zal straks uit dat geslacht van David een reisje voortkomen. En die zal koning zijn. En daarom in de stad van David. Niet in Jeruzalem, maar in Bethlehem. Begrijp je? Maar er was in Bethlehem niks van te zien dat het een koningsstad was. Maar er was ook aan dat kindje niets te zien dat het de koning was, de beloofde zaligmaker, Christus de Heere. Je kon er, als je met de gewone ogen naar keek, je kon het niet ontdekken. En de engel die zegt het ook, dat ze dat op die manier ook niet moeten verwachten, dat hij als een luisterrijk koning daar is. Want wat zegt hij, moet je opletten, hij zegt, u zult, herders, u zult dit teken gaan zien. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in een krib. In doeken gewikkeld en liggend in de krib. Dus de nieuwe koning uit het huis van David, dit zal het teken zijn. Niet een satijnen wieg, niet een prachtige omgeving, niet allemaal lakeien die er omheen lopen. Maar u zult hem vinden in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Doeken, armoedig en sober. Een kribbe, een voerbak. Voor beesten. Kan het nou eigenlijk armoedigen? Het kan gewoonweg niet armzaliger. Dit zal voor u het teken zijn. En Gabriel, want ik houd het er maar op dat hij het is die dit heeft gezegd. En Gabriel was nog maar amper uitgesproken. Of plotseling was er een menigte van engelen. Bij hem staat er een menigte. Kun je je voorstellen dat die herders nog meer verwonderd zijn geworden? Eén engel is al heel bijzonder. Nu een hele schare van engelen. En die staan allemaal om Gabriel heen. En ze zien het en hun ogen worden, om zo te zeggen, nog groter. Wat is dit? En wat deden die engelen? Ze spraken. Misschien dat u nou zegt, ja maar hoor eens even, ik heb altijd gedacht dat die engelen gezongen hebben. Nou ja, dat is op zich niet zo raar gemeend, ik zal er zo meteen iets meer van zeggen, maar als je goed leest, hè, dan staat er toch, ze spraken, hè. Ze zeiden. Ze spraken. En daarom zijn er ook verklaringen die zeggen van het is één groot spreekkoor geweest. Hè? Een spreekkoor. Wat je nu ook wel eens meemaakt, ja, in die voetbalstadions, dat je van die enorme spreekkoren hebt. En er komen dan vaak niet zulke mooie woorden uit de monden van de mensen daar. Hè? Nee, vreselijk hè. Maar zo'n spreekkoor, en dan denk, er zijn verklaringen die denken dat dat zo is gebeurd. Hè? Dat is de menigte van engelen om die Gabriël heen gestaan is. En dat ze ineens met elkaar een spreekkoor hebben aangeheven. Maar ik zou het er toch maar op willen houden dat ze gezongen hebben. En waarom dat ik daarvoor kies? Nou, het woord voor spreken kan soms ook zingen betekenen. En dat lijkt me toch eigenlijk ook meer voor de hand als je de inhoud van de woorden van de engelen beschouwt. En dat zullen we nu zo meteen gaan doen. Dan zeg je dat is eigenlijk meer iets om te zingen dan dat om zo sprekend naar voren te brengen als een spreekkoor. Laat het er maar op houden dat ze gezongen hebben. En wat kan koorzang mooi zijn? Wat kan koorzang diep indrukwekkend zijn? Wat kan het je raken als uit vele monden het lied tot verheerlijking van God mag klinken? En dat zal ook geweldig geklonken hebben, dat uit die vele engelenmonden daar een lied werd aangeheven. En wat hebben de engelen precies gezongen? Ere zij God in de hoogste hemelen. Vrede op aarde, in mensen een welbehagen. Eer zij God. Daar beginnen ze mee. Dat is om zo te zeggen hun doel. Ze willen God verheerlijken. Ze willen God verheerlijken omdat Hij vrede heeft gegeven op de aarde. Omdat Hij welbehagen heeft gehad, ontferming heeft gehad over mensen. Ere zij God in de hoogste hemelen. Dat kun je op twee manieren opvatten, heb ik van de week begrepen uit de verklaringen. Je kunt dat opvatten van ere zij God die in de hoogste hemelen woont. En je kunt het ook opvatten als ere zij God tot aan de hoogste hemelen toe. Dus dan zou het betekenen dat niet alleen maar de mensen op de aarde worden opgeroepen om God te prijzen. Maar dat ook al degenen die in de hemel zijn worden opgeroepen om God te loven. Dus dan wordt om zo te zeggen hemel en aarde opgeroepen om samen de naam van de Heere te verhogen. Ere zij God tot in de hoogste hemelen toe. En waarom? Moet God nou geëerd en geprezen worden? Wat is nou, om zo te zeggen, de reden waarom de engelen dit zo zingen? Nou, er is vrede gekomen op de aarde. Kerstfeest is vrede op aarde. En die vrede op aarde heeft nou alles te maken met dat kindje waarover Gabriël het al had. Dat kindje in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe. Vrede op aarde, dat moet je niet loszien van dat kind. Dat is wat hier gebeurt. Ze zingen, die engelen, ze zingen de eer van God, omdat God in dat kind van Bethlehem vrede op aarde geeft. Omdat Hij, om zo te zeggen, in dat kind zich over mensen ontfermt. Vrede op aarde. Dat is de kern van kerstfeest. Wat dat betreft hebben de mensen het eigenlijk wel goed als je ze vandaag de dag vraagt, wat is nou eigenlijk kerstfeest? Vrede op aarde. Ja, natuurlijk, dat klopt, dat is ook zo. Ik zou zeggen, houd het ook maar vast. Het is een hele goede omschrijving, een korte omschrijving van kerst. Vrede op aarde. Maar wat verstaan de mensen daar nou onder? Ik heb er net al iets van gezegd. Hè. Vrede, dat is voor de mensen afwezigheid van oorlog, afwezigheid van conflicten. Dus vrede, dat is om zo te zeggen dat je goed met elkaar bent, dat er harmonie is en dat je niet tegenover elkaar staat. Hè? Vandaar die kerstbestanden. Je legt het geweer maar even neer, je stapt maar even uit de loopgraven, je geeft elkaar een sigaret en je schudt elkaar de hand. Vrede op aarde. Weet je, als je mensen vandaag vraagt, wat is kerst, dan zeggen ze vrede op aarde. En wat ze dan eigenlijk meteen erachteraan zeggen, dat is, ja, maar was er nou maar meer vrede? En dan zeggen ze, er is zoveel oorlog, er is zoveel conflict nog op deze wereld. En dan gaan ze het opsommen, hier en daar en hier en daar. En als je vraagt, en hou het nou eens wat dichterbij, in je eigen leven, in je eigen omgeving. En dan kunnen ze vaak nog een hele hoop dingen ook opsommen. Het is niet alleen in de grote conflicten dat het gemis van de vrede wordt ervaren. Maar dikwijls nog meer ook in de kleinere conflicten. Zelfs in gezinnen of in de familiekring. Vrede op aarde. Nou, praat mij er niet van, zei laatst iemand. Praat mij er niet van, want er is nog nooit zoveel ellende en oorlog en conflict geweest als vandaag. Nou, inderdaad, als je vrede op aarde beschouwt als afwezigheid van oorlog en conflict, dan moet je dat zeggen. Er is nog nooit bijna zoveel ellende en oorlog geweest als vandaag de dag. Men noemt het de Arabische lente, wat er op verschillende terreinen gebeurt. Maar ik vraag me dat af. Het heeft meer van herfst en van een diepe winter. Je zal er maar wonen. Hè? Dus in die zin, mensen hebben gelijk. Als ze vrede op aarde inderdaad beschouwen als afwezigheid van oorlog, dan is er weinig vrede. Maar hebben die engelen dat nou bedoeld? Hebben ze daar God nou voor geprezen? Met alle eerbied vanmorgen, maar dan zouden ze toch eigenlijk voor hun beurt gezongen hebben. Dan zouden ze eigenlijk hebben moeten wachten, want dan zouden ze de dingen verkeerd ingeschat hebben. Je zingt niet en je prijst God niet voor iets wat er niet gekomen is. Maar had Gabriel dat nou gezegd, dat de vrede op aarde zou komen in dat kind, en dat zou betekenen dat alle oorlogen zouden ophouden? Nee, dat had Gabriel niet gezegd. Wat had Gabriel dan wel gezegd? Nou, Gabriel had gezegd, u is heden geboren de zaligmaker. Christus de Heere. In de stad van David. Dus met andere woorden, er is iets anders aan de hand. Er is een andere vrede die hier wordt bedoeld. De zaligmaker is geboren. Wat is zaligmaken? Vroeger op de catechisatie moest ik leren, zaligmaken is mensen verlossen van het grootste kwaad en brengen tot het hoogste goed. Mensen verlossen van het grootste kwaad, dat is de schuld van de zonde, en om ze brengen tot het hoogste goed, dat is de verzoende verhouding met God. Nou, dat is zaligmaken. En dat heeft Gabriel gezegd. Hij is zaligmaker. Hij is degene die gekomen is om vrede te maken tussen God en tussen mens. En dat heeft de engel ook al gezegd tegen Jozef. Toen Jozef, weet je wel, nog een beetje in verwarring was, er kwam de engel in die nacht bij hem in een droom en die legde de situatie uit en toen zei hij op een gegeven moment, dat kind dat straks geboren zal worden, dat is uit de Heilige Geest en je moet het de naam Jezus geven, want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Dus de vrede van het kind van Bethlehem is dat hij gekomen is om zalig te maken. Om zonden te verzoenen, om schuld weg te nemen, om het tussen God en mens weer in orde te maken. Nou, moest het dan in orde gemaakt worden tussen God en mens? Ja, wat dacht je? Wat dacht je? Want op de achtergrond van kerstgemeente moet je altijd weer teruggaan naar het paradijs. Op de achtergrond van kerst zie ik daar Adam en Eva in het paradijs die eruit gestuurd worden vanwege hun zonden. En dat God zegt, en nou is het voor altijd gebeurd met dat paradijs, eruit jullie. Tegen de achtergrond van het paradijs moeten we nu zien dat de komst van de zaligmaker is geboren. Dat hij gekomen is. Jezus is gekomen om de vrede tot stand te brengen tussen God en mens. Een vrede die nodig is, omdat wij met God in conflict zijn gekomen, omdat wij oorlog hebben ontketend naar onze Schepper toe. En het was niet aan ons om de vrede te herstellen. Dat is niet aan ons, dat is niet in onze macht zelf, dat kunnen we niet eens. Maar dan is het grote wonder van Kerst dat God zijn vrede in dat kind nu aanbiedt. Er is sprake van een vredesinitiatief vanuit de hemel. Dat is Kerst. Vrede op aarde. Dat wil zeggen, God biedt vrede aan, vergeving van zonde en eeuwig leven in dit kind. En dat is een machtig wonder. Daar was God niet toe verplicht. Niemand van ons had kunnen zeggen, God zou wat dat betreft onrecht gedaan hebben als het nooit Kerst zou zijn geworden. Nee, we kunnen maar één ding zeggen. Heere, hoe is het mogelijk dat het Kerst geworden is? Dat u uw vrede hebt aangeboden op deze door de zonde getekende en verdorven aarde. En de engelen die zingen ook van het geheim. Die zeggen, in mensen een welbehaag. Dat betekent, God heeft een welbehagen in mensen gehad. Heeft ontfermende liefde willen geven aan mens. En dat grond in zijn eigen hart. Dat grond in zijn liefde voor zondaren. En daar kun je verder geen verklaring voor geven. Dat is de bijzondere werkelijkheid waar trouwens ook Zacharias al van gezongen heeft toen hij zei, die opgang uit de hoogte, weet u nog, hè, dat we daar een paar weken geleden bij stilstonden, die opgang uit de hoogte, die is gekomen omwille van de innerlijke bewegingen van de ontferming van God. Het innerlijk van God heeft bewogenheid gehad voor zonde. Voor zijn verloren mensen, voor zijn verloren schepping. In mensen een welbehagen. Het welbehagen van God. Zijn ontferming over mensen is de grond ervan dat er vrede kwam op de aarde. Dat er in dit kind vrede wordt aangeboden. In mensen een welbehagen. Je komt het wel eens tegen dat, zeker in bepaalde kringen, dat men zegt dat betekent eigenlijk dat mensen van goede wil zijn. In mensen van goede wil. De vrede is er voor mensen van goede wil. Dan denk ik bij mezelf, en welk mens heeft dan een goede wil? En welk mens zoekt dan God? En welk mens kan dan zeggen, ik heb geen vergeving nodig? Dus die verklaring die klopt van geen meter, om het maar eens een keer ronduit te zeggen. Het ligt anders. Het is de ontferming van de Heere. Hij heeft een welbehagen, een ontfermende liefde in mensen. En daarom heeft hij de vrede op aarde geschonken. Heeft hij dit kind gegeven, in wie die vrede te zoeken en ook te vinden is. Gods vredesinitiatief is het kind van Bethlehem. Wat is Kerstfeest? Vrede op aarde. God biedt vergeving van al onze zonden. En het paradijs dat gesloten is, God wil het weer openen in dit kind. Ja, en wanneer wordt nou de vrede getekend, hè, tussen een oorlogszuchtig, vijandig mens en de hemelse God? Wanneer wordt nou de vrede getekend? Als zo'n mens met al zijn opstand en vijandschap aan de voeten komt van deze zaligmaker en zegt, Heere, er is van mij uit geen vrede naar u. En er is geen vrede mogelijk. Tot in de eeuwigheid is dat onmogelijk. Maar ik zoek de vrede met u in hem. In deze door u gegeven zaligmaker. Daar wordt nou die vrede getekend. Daar wordt die vrede nou ontvangen. En misschien dat er onder ons zijn die zeggen, dat is wat ik naar verlang ook in mijn leven. Een werkelijke vrede. Diepe vrede. Hoe zou ik nou echt kunnen weten dat het goed is tussen God en tussen mijn hart? Hoe kan ik bestaan voor hem? Het antwoord ligt in het kind van Bethlehem. Vrede op aarde. Je mag de vrede zoeken en je zult de vrede vinden in hem. Toen even later in de tempel het kind Jezus werd ingebracht door zijn ouders. Toen was daar een zekere Simeon, u kent de geschiedenis. En hij nam dat kind in zijn armen en hij hield dat kind zo vast en hij keek naar dat kind en hij loofde God, staat er. En hij zei, nu laat gij, Heere, uw dienstknecht gaan in vrede. Toen had hij die vrede waarover de engelen zongen in zijn hart. Toen beleefde hij dat, toen kon hij het, om zo te zeggen, van binnenuit allemaal zeggen. Ik heb vrede in mijn hart, omdat mijn ogen uw zaligheid hebben gezien. Nou gemeente, wat is dat nodig en wat is dat ook bijzonder rijk. Als je de ogen van het geloof mag richten op dit kind van Bethlehem, dan ontvang je in hem die vrede. Net als Simeon, de vrede waarvan Paulus later zegt dat die alle verstand te boven gaat. Verlang je ernaar, verlang je naar werkelijke vrede in je hart en in je leven. Kom gelovig naar Bethlehem en zie het vredesinitiatief dat God genomen heeft. Vrede op aarde, in mensen een welbehaag. Nee, ze hebben niet die wereldvrede bedoeld, die engelen. En toch. In dit kind van Bethlehem zal straks wel de wereldvrede worden gegeven. In dit kind van Bethlehem komt straks het vrederijk op de aarde, de nieuwe aarde. En Jesaja heeft er al over geprofeteerd en heeft er prachtige beelden bij gebruikt. U kent ze wel, jij kent ze wel. Eens zal een wolf bij een lam verblijven. En een luipaard bij een geitenbokje neerliggen. Een koe en een berin zullen samen weiden. Een leeuw zal stro eten als het rund. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel mijn heilige berg. Want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere. Zoals het water de bodem van de zee bedekt. Dit kind, deze koning, hij zal straks een volkomen vrede geven. En dan zal het voor altijd waar zijn, maar dan zal het ook volkomen waar zijn. Dan zal er geen vuil meer aan de lucht zijn. Dan zal er geen strijd meer worden gestreden. Dan zal er geen zucht meer worden geslaakt. Het zal straks voor eens en voor altijd vrede op aarde zijn. Amen. Laten we samen danken. Vrede op aarde. Dat was de kern van de engelenzang. Dat was ook in korte bewoordingen de kern van Kerstfeest. Dat u vrede gaf, niet zoals mensen daarover spreken vandaag de dag. Niet dat er afwezigheid zou zijn van oorlog en van strijd. Maar dat u vrede gaf in de vergeving van de zon. In de opening weer van de poorten van het paradijs. Dat u aan mensen, kinderen die door de zondeval getekend zijn. En we moeten belijden allen. Niemand is er die u zoekt. Niemand is rechtvaardig in zichzelf voor u. Maar dat u toch vrede aanbiedt. En dat in hem, dat kind van Bethlehem, vrede is te zoeken en te vinden. Heere, geef dat we dat wonder ook voor ons eigen hart en leven mogen beleven. En dat we het steeds weer opnieuw mogen beleven. Dat we dan verwonderd zullen zijn. En dat we dan inderdaad vanuit de grond van ons hart zullen zeggen: Ere zij God. Tot in de hoogste hemel. En toch straks een eeuwige vrede. En toch straks een wereldvrede. Want Jesaja heeft al gezegd: de koe en de berin zullen samen weiden. We mogen nog uitzien. We mogen nog verwachting hebben van die volkomen vrede die dit kind, deze koning, straks zal geven. We danken u, Heere, dat we zo vanmorgen in alle rust bij elkaar mochten zijn. Dat we het evangelie van Kerst weer met elkaar mochten delen. Wilt u ons op deze kerstdagen verder ook nog nabij zijn. En alles wat we nog zullen horen ook zegenen aan ons hart. Vergeef wat niet was naar uw wil en wilt u ons blijven aanzien in uw genade om Christus wil. Amen. We zingen tot slot van deze dienst de engelenzang. Ere zij God. Maar vooraf mogen we onze gaven geven voor de Heere en voor zijn dienst. Diaconie en kerk. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik op u en op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.
weet je nog? Hè?
Proberen het. Verlangen. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. Ik draag geen feestkleed meer, dat is voorbij. Ik voel alleen een mateloos verlangen, omdat ik weet, u kwam toch ook voor mij? Ik breng geen bloemen mee, ik draag geen toorsen, alleen nog maar een klein en flakkerend licht. Al zijn mijn woorden aarzelend, u hoort ze, en ook uw ogen zijn op mij gericht. De stal is leeg, de engelenzang verklonken, de kribbe is in lang verleden tijd. Maar louter liefde hebt u ons geschonken, een blij vooruitzicht op uw heerlijkheid. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. En ik heb u niet zoveel te bieden meer. Ik wacht alleen met mateloos verlangen op uw verschijning, op uw wederkeer.
Nee, hier even een momentje.
Ja.
Even kijken.
Ja.
En hier, op uw verschijning, bij uw wederkeer. Mm-hmm. Dat wederkeer, dat mag iets...
Op uw verschijning, op uw wederkeer.
Ja, iets duidelijker.
Ik zal
iets
maken.
Meer met volume.
Dat veel te betekenen, dan moet die klem toch...
Ja.
Dan komt het zo mooi over, hè?
Want tenminste, de wederkeer, dat mompelt nou een beetje weg. Maar het is juist tot uw wederkeer.
En waar het boven staat, dan moet je niet doen. Kijk, dan moet je de rand van jou kijken. En even rust nemen.
Blijf op uw heerlijkheid. Ja. Ja, de laatste regel op uw wederkeer. Een beetje.
Verlangen. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. Ik draag geen feestkleed meer. Dat is voorbij. Ik voel alleen een mateloos verlangen. Omdat ik weet, u kwam toch ook voor mij? Ik breng geen bloemen mee, ik draag geen toorsen, alleen nog maar een klein en flakkerend licht. Al zijn mijn woorden aarzelend, u hoort ze, En ook uw ogen zijn op mij gericht. De stal is leeg, de engelengang verklonken. De kribbe is in lang verleden tijd. Maar louter liefde hebt u ons geschonken. Een blij vooruitzicht op uw heerlijkheid. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. En ik heb u niet zoveel te bieden meer. Ik wacht alleen met mateloos verlangen op uw verschijning bij uw wederkeer. Verlangen. Hey. Nog één keer. Blauw nog één keer en dan ga ik weg. Verlangen, hè? Verlangen. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. Ik draag geen feestkleed meer. Dat is voorbij. Ik voel alleen een mateloos verlangen. Omdat ik weet, u kwam toch ook voor mij? Ik breng geen bloemen mee, ik draag geen toortsen. Alleen nog maar een klein en flakkerend licht. Al zijn mijn woorden aarzelend, u hoort ze. En ook uw ogen zijn op mij gericht. De stal is leeg, de engelenzang verklonken. De kribbe is iets lang verleden tijd. Maar louter liefde hebt u ons geschonken. Een blij vooruitzicht op uw heerlijkheid. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. En ik heb u niet zoveel te bieden meer. Ik wacht alleen met mateloos verlangen op uw verschijning, op uw wederkeer. Ik zal nog één keer doen. Verlangen. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. Ik draag geen feestkleed meer. Dat is voorbij. Ik voel alleen een mateloos verlangen. Omdat ik weet, u kwam toch ook voor mij? Ik breng geen bloemen mee. Ik draag geen toortsen. Alleen nog maar een klein en flakkerend licht. Al zijn mijn woorden aarzelend, u hoort ze. En ook uw ogen zijn op mij gericht. De stal is leeg, de engelenzang verklonken. De kribbe is eens lang verleden tijd. Maar louter liefde hebt u ons geschonken. Een blij vooruitzicht op uw heerlijkheid. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. En ik heb u niet zoveel te bieden meer. Ik wacht alleen met mateloos verlangen op uw verschijning, op uw wederkeer. Verklonken. Ja, een ouderwets woord.
Hij moet iets meer vertellen. Bijvoorbeeld verlangen. Dan moet je laten merken, daar zit wat in. Dat zit er niet in. Verlangen. Ja.
Verlangen. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. Ik draag geen feestkleed meer. Dat is voorbij. Ik voel alleen een mateloos verlangen. Omdat ik weet, u kwam toch ook voor mij? Ik breng geen bloemen mee. Ik draag geen toortsen. Alleen nog maar een klein en flakkerend licht. Als hij mijn woorden aarzelt, u hoort ze. En ook uw ogen zijn op mij gericht. De stal is leeg. De engelenzang verklonken. De kribbe is eens lang verleden tijd. Maar louter liefde hebt u ons geschonken. Een blij vooruitzicht op uw heerlijkheid. Ik weet niet, Heer, hoe ik u moet ontvangen. En ik heb u niet zoveel te bieden meer. Ik wacht alleen met mateloos verlangen op uw verschijning, op uw wederkeer.